Het is weer even geleden, maar de vorige keer waren wij terechtgekomen in Johannes hoofdstuk 15. Johannes hoofdstuk 15, waar we ons eerst hebben bezig gehouden met de gelijkenis van de wijnstok, de ware wijnstok en de ranken, waarin de Heer Jezus introduceert het onderwerp van vrucht dragen. De bedoeling was immers dat de discipelen vrucht zouden dragen. En voor de goede orde, de Heer sprak daarbij uiteraard over de tijd die zou aanbreken, binnenkort. Want deze woorden van de Heer Jezus werden tot de discipelen gesproken in wat genoemd wordt de nacht dat hij verraden werd. Dat wil zeggen, het waren een soort afscheidswoorden van de Heer Jezus, waarbij hij weliswaar aankondigde dat ze hem althans in kleine tijd niet meer zouden zien, zoals het staat in hoofdstuk 16 dan vervolgens. Maar een tijd niettemin waarin de Heer wel degelijk bij hen zou zijn en waarin zij zijn dienstknechten zouden zijn en ook daadwerkelijk vrucht zouden dragen. Voor zover uiteraard zij verbonden waren met deze wijnstok en dus voor zover zij gelovigen waren, vanzelfsprekend. Want die ranken verbonden met de wijnstok zouden vrucht dragen en zo zouden deze discipelen vrucht dragen in hun leven als dienstknechten van de Heer Jezus zelf. Niettemin, de Heer noemt hen niet alleen dienstknechten, nou sterker nog, anders dan zegt u weer dat ik wat anders zeg dan er staat. De Heer zei letterlijk in vers 15 van Johannes 15, want daar waren wij ongeveer terechtgekomen. Ik noem u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn Heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd. Terugverwijzend naar vers 14, gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebiede. Daar in vers 14 is natuurlijk wel degelijk sprake van, laten we zeggen, een verhouding van dienst, waarbij de Heer de meester is en waarbij de discipelen en daarmee de gelovigen in het algemeen, u en ik dus ook, deze meester zouden dienen. Een paar versen verder komt de Heer er ook op terug en zegt, ik heb gezegd, een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. En daar zijn de discipelen dus weer gewoon dienstknechten. En zij zouden inderdaad de Heer dienen en daarmee delen ook uiteindelijk in zijn heerlijkheid in elk geval. Maar vooralsnog zouden ze ook delen in zijn smaadheid. Ze zouden zijn smaadheid dragen, heet dat elders. Maar de Heer noemt hen niet alleen dienstknechten, hij noemt hen ook een bijzonder vrienden. Want, zegt hij, een dienstknecht in vers 15, dat is een slaaf. Dat is de vertaling van het woord voor slaaf, doulos. Een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Nou kan ik me voorstellen dat er slaven zijn die het wel weten. Maar sommige slaven weten het helemaal precies, heb ik wel eens de indruk. Maar vooruit. Maar in het algemeen is het niet nodig dat een slaaf weet waar zijn heer helemaal mee bezig is. Hij dient alleen zijn opdrachten uit te voeren. Maar de aardigheid van onze positie als gelovigen is dat wij natuurlijk ook onze verantwoordelijkheden hebben in onze dienst aan de Heer, maar tegelijkertijd wel degelijk geacht worden te weten wat die Heer doet. Maakt ook onderdeel uit van onze dienst. Wij zouden komen tot kennis van Hem en daarmee ook tot kennis van zijn plan uiteraard. Ik zeg altijd, het wordt toch wat moeilijk voor ons om betrokken te zijn in de dienst van de Heer als wij het werk van de Heer zelf niet kennen. Hoe wou je deel hebben aan het werk des Heer als je niet weet wat het werk des Heer is? Toch? Hoe dat ook zij, hier zegt de Heer Jezus, gij zijt mijn vrienden en ik noem u niet meer dienstknechten. Het neemt niet weg dat later in de brieven wij als gelovigen allemaal en ook de apostelen dienstknechten genoemd worden. Ook Paulus, om maar eens iemand te noemen, noemt zichzelf dienstknecht van de Heer Jezus Christus. Van Christus, dienstknecht van God, eventueel. Dus toch slaaf in de zin van zijn eigendom, zijn bezit. Aan de andere kant worden gelovigen ook dienaren genoemd. Dat woord heeft niet zo veel andere betekenis. Maar het woord dienaar spreekt meer over het werk dat de dienaar doet dan over de positie die hij feitelijk inneemt. Of zeg ik het nou te snel? Een dienstknecht is een lijfeigenaar. Een slaaf. Wat hij verder doet, dat heeft met het woord weinig te maken. Een dienstknecht is een slaaf. En wij zijn dienstknechten van hem, van God, dan wel van Christus, omdat we inderdaad zijn eigendom zijn. Hij heeft ons gekocht, betaald, enzovoort. We zijn een volk hem ten eigendom. en worden van gelijke strekking. En op die grond kunnen wij dienstknechten, dan wel slaven, van hem genoemd worden. Bij andere gelegenheden worden wij genoemd dienaren. Maar het woord dienaar wil zeggen dat men in vrijheid een werk doet ten behoeve van, en dus in dienst van een ander. En eventueel in opdracht dus van een ander. Dat is eigenlijk het mooiste woord natuurlijk, omdat wij weliswaar geacht worden het eigendom van de Heer Jezus Christus te zijn, maar niettemin worden wij geacht te leven, te staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, in de vrijheid van het nieuwe verbond. En in dat verband wordt dan ook inderdaad de term dienaar gebruikt. Ik ben de vorige keer min of meer mee geëindigd met te zeggen dat we in die vrijheid zouden staan en dat wij die vrijheid niet zouden gebruiken als oorzaak voor het vlees, maar we zouden elkander dienen door de liefde. Uit Galaten 5, en dat heb ik gezegd naar aanleiding van die hier voorafgaande verse in Johannes 15. Dus toch, dienstknechten, andere kant dienaren, maar ook een veel intiemere uitdrukking vrienden, omdat de gedachte is dat de Heer ons op de hoogte stelt van alles wat hij doet. Nou weet ik wel dat ik daar heel wat commentaar op kan krijgen, omdat het bijna spreekwoordelijk is dat zeren wegen ondoorgrondelijk zijn. Ik zeg het met een grijns op mijn gezicht, omdat ze maar zelden werkelijk binnen Bijbelsverband gebruikt worden, deze woorden. Wordt meestal gezegd omdat men niet weet wat de Heer doet. Maar gek is, als men zegt dat men niet weet wat de Heer doet, dan gaat het meestal over het eigen leven. Niet van de Heer, maar van onszelf. Zo van, ja, wat de Heer nou weer doet, doet de Heer dat eigenlijk? Wat doet hij? Nou, hij zal er wel wat mee willen of zo, maar wat? En soms kunnen we ons daar helemaal niet voor, ik zeg maar wij, hè, voor het gemak. Soms kunnen wij, ja, ik voel me niet bij betrokken eigenlijk, maar. Soms weten we er helemaal geen raad mee en zo verder. Maar het punt is gewoon, wij hoeven dat. Dat hoeven wij ook niet te weten. Wat wij zouden weten is in het algemeen het werk des Heren, en dat strekt zich wel wat verder uit dan onze eigen persoonlijke belangen. Daar gaat het nou eenmaal om. Pas wat, naar het vlees maken wij nog steeds uit van deze wereld en er gebeuren allerlei dingen waar de Heer absoluut de hand niet in heeft en die hij ook niet wil. Ook niet wil, sommigen schrikken daarvan, ja. En sommigen moeten eerst heel oud worden om terugkijkend tot dezelfde conclusie te komen. Ja, zuster, dat is zo. Ik heb bepaalde mensen in gedachten, ja. Maar goed. Maar sommigen komen pas op hoge leeftijd tot het idee, ja, misschien was het dan toch zo dat de Heer zich er niet mee bemoeide. Dat kan ik u net zo goed op voorhand zeggen, want het staat gewoon in de Bijbel dat de Heer er zich niet mee bemoeit. Toch? Hij heeft de oude wereld, de oude schepping losgelaten, die is dood door de misdaden en de zonde. Die wil hem niet zien, die wil niet in het licht wandelen en God heeft hem aan de duisternis overgegeven. En dat geldt voor onze oude mens in beginsel, net zo goed, zo zit dat. En ons overkomt van alles en hoeveel teksten wil je hebben waar staat dat het de rechtvaardigen minstens zo slecht vergaat als de onrechtvaardigen en soms zelfs slechter. Voor zover het de rechtvaardigen beter gaat dan de onrechtvaardigen, is dat alleen helemaal aan het eind van de rit. Voor de rest lees je dat in de Bijbel. Is echt zo. Nou goed. Dat wil zeggen, de Heer heeft daar niets mee voor doen. Wij zouden ons daar ook niet al te zeer druk over maken en beseffen dat over ons heen komt alle ellende die overal in de wereld over de mensen heen komt. En wat het goede betreft, voor zover dat er is. Nee, dat is er wel, maar goed. Maar voor zover dat er is, komt dat ook maar zo over ons. Hè? Dat zijn golven, dat gaat voorbij, dat gaat heen en weer. En er is weinig lijn in te ontdekken, zo zit het nou eenmaal. En degene die zeggen, nou, dan is er kennelijk geen God, zijn dicht in de buurt met hun conclusie. Zit er natuurlijk falikant naast, maar het zit dicht in de buurt. Er is wel een God, maar ze stellen alleen vast dat God er zich niet mee bemoeit. En dat is inderdaad zo, dat is volkomen bijbels. Maar over God leert de schrift zelf, leert het woord van God zelf, dat God er zich niet mee bezighoudt, dat hij de wereld heeft losgelaten, laatstelijk en dus in elk geval sinds het lijden en de dood van de Heer Jezus. En tot op heden is dat zo. Zie. En waar God een werk doet, is het een werk tot heerlijkheid des Vaders. Komen we in deze hoofdstukken uitgebreid tegen, dus ik vat het nou maar een keer even samen. Dan zijn we helemaal thuis in deze hoofdstukken. Voor zover de Heer Jezus Christus zijn werk doet, is het tot heerlijkheid des Vaders. En om het heel kort te zeggen, het werk bestaat daaruit dat hij een volk voor zijn naam verzamelt. Uit de heidenen, met dank aan Jacobus in Handelingen 15. En wat uitgebreider dan, en dan ben ik niet alleen bij Paulus, maar ook bij de andere apostelen. En de leden van dat volk, degenen die aan die gemeente worden toegevoegd, Handelingen 2, die kinderen Gods worden opgevoed, individueel opgevoed tot zoonschap. Als je dan een antwoord wilt hebben op de vraag waarom dit of waarom dat, er is altijd maar één antwoord, wat het ook is. Of het ons nou goed gaat of slecht gaat, het heeft altijd een doel. Het doel is dat wij ervan leren. En als onze leerschool beëindigd is, dan worden wij tot zonen gesteld. Maar dat zei ik zaterdag ook al natuurlijk. Hè? Ja. Maar hij blijft het onderwerp. Dat blijft de tegenwoordige waarheid met de uitdrukking uit 2 Petrus 1. Dat is het werk Gods. Dat is ook het enige werk Gods in onze dagen. En als iemand dan toch nog wat erbij wil hebben, dan een heel kleine lettertjes in een voetnootje wil ik dan nog wel zeggen, nou ja, het is natuurlijk zo, maar dat hoef ik niet eens in de Bijbel te lezen. Het is natuurlijk zo dat God ervoor zorgt dat hij straks in de toekomst zijn werk aan de volkeren en in de wereld en hier op aarde alsnog zal kunnen uitvoeren. Voor zover hij dus af en toe moet ingrijpen in de menselijke historie, om zo te zeggen, zal hij dat ongetwijfeld doen. Maar dan nog steeds in het verborgene zodanig dat wij daar de vinger niet bij kunnen leggen. Makkelijker is voor ons om te constateren dat de Heer er niks aan doet. Dat doen alle ongelovigen ook. En op grond daarvan concluderen ze dan dat God niet bestaat, dat er geen God bestaat. Wat natuurlijk onzin is. Hè? Als ze vanavond inbrekers in mijn huis zijn, dan hoeven ze niet te constateren dat ik niet besta. Ik ben er alleen niet. Ja. Ik heb wel wat anders te doen vanavond. Het is nou eenmaal, ja, het is natuurlijk een gek voorbeeld, maar ik excuseer me altijd voor de voorbeelden die ik gebruik. Want die willen me thuis niet te binnen schieten. Als ik voor u sta, dan schieten me altijd van die onbenullige dingen te binnen. Maar bij wijze van spreken dan, hè. Wat schiet me nog één te binnen? Die wil ik u doorgeven. Heeft u niks mee te maken? Wat het nou toch over of God bestaat of niet? In de krant las ik hem van zaterdag in de Telegraaf. Er zijn af en toe hele goede dingen in. Ik herinner me dat ik daar ooit eens las. De geest van de dwaze richt zich op links en de geest van de wijze richt zich op rechts. Ik kwam uit de Bijbel, wist ik niet eens. Jaren geleden. Prachtig vond ik die. En zaterdag las ik er een. Dat was een stelling van de een of andere figuur die gepromoveerd was. En u weet, daar heb ik altijd grote belangstelling voor. Nou goed. Die lui die voegen altijd stellingen bij hun proefschrift. Stellingen die niks met de proefschrift te maken hebben. Van die aardige dingen, weet je wel. Nou goed. En nou stond er een bij, was van iemand die ingenieur geworden is in Delft. Die zei, in het begin was er niets en toen ontplofte dat ook nog. Prachtig. Nou goed. Wat een dwaasheid allemaal. Ja, de Big Bang. Wat ontplofte er dan als er niks was? Voor de prachtverhaal. Nou goed, maar dat heeft hier niks mee te maken. Wat er wel mee te maken heeft, is inderdaad dat wij weer leven in een wereld die God de rug heeft toegekeerd. En dus heeft God de wereld de rug toegekeerd. Dat is gewoon Romeinen 1, hè? De eerste brief, hoofdstuk 1, staat er allemaal in. En natuurlijk nog wel het een en ander als schriftplaatsen. Maar voor de rest, wat de Heer werkelijk doet, is een werk dat gebeurt onzienlijk voor de wereld en ook niet ten behoeve van de wereld, maar het is het verzamelen van een volk voor zijn naam. En hij doet dat min of meer in het geheim. Nou ja, het is een geheimenis, nieuwe vertaling, hè? Verborgenheid. God doet een werk wat de wereld niet zou zien. Ze zouden hem niet zien, de wereld zou zijn werk niet zien en ze zouden het niet geloven indien iemand het hen verhaalt. Zo staat het allemaal in de Bijbel. En dat is wat hij doet. En het is de verzameling van de gemeente als zodanig, maar meer in het bijzonder dan de opbouw van dat wil zeggen de opvoeding van de individuele gelovigen. En daar gaat het maar om. Dat werk doet hij en wij zouden weten dat hij dat doet. En als we dat weten, dan hebben wij denk ik toch wel een antwoord op, ik kan ze niet allemaal bedenken, maar ik denk op de meeste levensvragen. En de vraag is niet, hoe komt het allemaal zo? De vraag is altijd, wat doet de Heer ermee? En hoe leren wij ervan? Daar gaat het om. En daarom stelt God ons op de hoogte van wat hij doet. Wij moeten dat weten. Nou goed. En vandaar, gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebiede. Ik noem u niet meer dienstknechten, vers 15. Want die dienstknecht die weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, heb ik u bekendgemaakt. Het zijn woorden die later door de apostel Paulus gebruikt worden, in zijn eigen variant natuurlijk, in Handelingen 19, als hij afscheid neemt van de, wat genoemd voor de oudsten van de gemeente in Efeze, en hij zegt dan tot hen, ik heb u verkondigd de volle raad Gods. Ik heb niets achtergehouden dat ik niet verkondigd heb, ik heb u verkondigd de volle raad Gods, en hij drukt hen op het hart dat ze er zuinig op zijn. En dat woord daadwerkelijk bewaren en daaruit leven en vervolgens als oudsten uiteraard ook zouden bedienen. Als herders van de kudde waarover de Heilige Geest hen tot oudsten heeft aangesteld. Want in die dagen werden ze nog niet benoemd, maar gewoon aangesteld door de Heilige Geest. Ja. Handelingen 19, staat er letterlijk zo. Nog, hebben we het nou ook verder niet over, denk ik? De Heer zegt, gij zijt mijn vrienden, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, let op weer hoe de Heer het zegt. Hij zegt niet, al wat ik heb en weet uit mijzelf, omdat ik God ben of iets dergelijks. Nee, al wat ik van mijn vader gehoord heb, we vinden de Heer hier nog steeds in de onderdanige positie, in zijn aardse omwandeling. Maar daarna moet ik u zeggen, dat na zijn opstanding vinden we de Heer Jezus Christus nog steeds in een onderdanige positie, als iemand die door de Vader aangesteld is in de functie van hoge priester en koning, eventueel ook profeet, maar in elk geval hoge priester van het Nieuwe Verbond, enzovoort. Dat is dus ook een dienende functie, want inderdaad, de priester in het algemeen en de hoge priester in het bijzonder en dus ook de Heer Jezus Christus vervult een functie in de dienst van of aan God. En dat is inderdaad een ondergeschikte functie. Het is wat lang geleden, maar we hebben het in de tijd uitgebreid gehad over Johannes hoofdstuk 5, waar dan in het bijzonder uiteengezet wordt de relatie tussen de vader en de zoon, waarbij de zoon ondergeschikt is, onderdanig is en dienstbaar is aan de vader. Uiteraard. En hier vinden we dat uiteraard ook nog steeds. Hier vinden we de Heer Jezus weliswaar als het hoofd van de gemeente, als de meester, zo u wilt, van zijn discipelen, ontleend aan hoofdstuk 13, hier in Johannes natuurlijk, maar ook hierin komt hier weer terug in vers 20. Hij is de meester, de Heer van zijn discipelen, maar nog steeds onderdanig aan de Vader die hij dient en wiens naam hij zal verheerlijken in zijn dienst. En dat vinden we in vers 15 dus ook terug. Al wat ik van mijn vader gehoord heb, heb ik u bekendgemaakt. En ik, voor mij persoonlijk geldt ook heel nadrukkelijk de klemtoon op al. Al wat ik van mijn vader gehoord heb. Als ik het lees, zulke soort woorden, dan denk ik altijd aan die broeder die tegen mij zei, dat kan al allemaal wel zo wezen. Het is ongetwijfeld bijbels wat je daar zegt, maar dat moet je de mensen niet vertellen. Want dan krijg je problemen mee. Nou ja, dat is nou precies zoals het zou gaan. Om niet te zeggen zoals het toch de bedoeling was kennelijk. Natuurlijk krijg je daar problemen mee. De prediking van het woord Gods levert altijd problemen op. Zelfs als je predikt aan kinderen Gods. Met de hand op mijn hart kan ik dat zeggen. Dat is zo, ja. Ook dan levert het probleem op. Maar daar gaat het nou juist om, dat heel het woord Gods zou verkondigd worden. Dat is een van de grote problemen natuurlijk. Toch altijd dat men of helemaal geen, of maar heel weinig interesse heeft in Bijbelse waarheid. Maar interesse in heel de schrift, ja, dat zijn alleen maar clichés dikwijls. Hè. Heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig. En we geloven de Bijbel van kaft tot kaft en dat soort dingen. Dat is allemaal zo. Maar het punt is dat je er maar zo weinig vindt die inderdaad belangstelling hebben voor al wat God gesproken heeft. En dat was dan ook het verwijt in Lucas 24 aan de beroemde Emmausgangers. legendarisch om geworden. O onverstandige en tragen van hart om te geloven. Nee, dat deden ze wel geloven. Maar om te geloven al wat de profeten gesproken hebben. Daar gaat het om. En hier dus ook. Want al wat ik van de Vader gehoord heb, heb ik u bekendgemaakt. En Paulus zegt, er is niets wat ik achtergehouden heb. Ik heb u verkondigd de volle raad Gods. Dat is aardig voor degenen die beweren dat Paulus daarna nog een heel stuk raad Gods alsnog heeft moeten ontvangen. Zodat hij toch niet heel de raad Gods had verkondigd, maar alleen wat hij ervan wist. Maar het was niet wat hij zei in Handelingen 19. Nee, wie het niet begrijpt wat ik nu zeg, dat is heel goed. Dat houden we dan maar even zo. Heel de raad Gods. Paulus kende die en heeft hem ook gepredikt inderdaad. En de Heer Jezus ook. Al wat ik van mijn Vader gehoord heb, heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren vervolgens, want dan heb je nog zoiets, hè. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar er zijn er natuurlijk velen die denken dat zij gekozen hebben voor de Heer Jezus. Dat kun je zeggen zo ook, hè. Dat is evangelisch jargon ook, hè. En ik wil het niet ontkennen of ontkrachten, want die keuze heb ik ook gemaakt, ja. Maar uiteindelijk, dus niet waarmee wij vervolgens leven. Waarmee wij vervolgens leven, is dat de Heer ons gekozen heeft, uitverkoren heeft. Op gelijke wijze als dat in de tijd Israël werd verkoren, op precies dezelfde gronden en zelfs met precies hetzelfde doel, uitverkoren uit de wereld of uit de volkeren tot een volk voor zijn naam, om hem te dienen. Uitverkoren tot een koninklijk en priesterlijk volk, daar gaat het om. En dan slaat dit uiteraard ook op terug. Want het gaat om aanstelling in de dienst uiteraard. Zo stelt het er trouwens ook. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren en heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen. Daarna kunnen we hier natuurlijk oeverloos over filosoferen. Of misschien de Heer ons al op het oog gaat voordat wij tot geloof kwamen. Of pas daarna, op grond van dat wij tot geloof kwamen. En dan zeg ik, ik vind het niet nodig om daarover wat te zeggen. Ik kan er in de Bijbel namelijk niks over vinden, of nauwelijks. Ik kan alleen zeggen wat ik samenvattend zo ben tegengekomen. Wat ik ben tegengekomen is dat u en ik, wij zijn officieel, daar gaat het om, officieel uitverkoren op grond van geloof. Want je kan tot geloof komen, maar dat wil niet automatisch zeggen dus dat je dan ineens een dienstknecht van God wordt of een priesterlijke functie ontvangt of tot zoon zult worden gesteld of wat dan ook, toch? Dat is iets anders. Al zit het dan wat ons betreft aan elkaar vast, maar het is wel wat anders. En de gedachte is dat God ons heeft uitverkoren op grond van geloof. Niet andersom, niet wij zijn nog tot geloof gekomen omdat we uitverkoren zijn. Nee, dat is een hardnekkig misverstand, maar dat is nou helemaal niet zo. God heeft ons in Christus uitverkoren van voor de nederwerping der wereld, Efeze 1, vers 4. Betekent dat voor zover wij in Christus zijn, hebben wij deel aan de uitverkiezing van Christus, want God heeft Christus uitverkoren voor de nederwerping der wereld. Toch? De Heer Jezus, ja. Precies. En als je graag uitverkoren wil zijn, dan geen enkel probleem. Dan kom je tot geloof in de Heer Jezus Christus. En dan word je gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus, Efeze 1, vers 3. En dan weer vers 4, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Sinds wij in hem zijn, hebben wij deel aan zijn verkiezing. Zo zit het gewoon. En sinds wij tot geloof gekomen zijn en wedergeboren zijn, dus en verbonden zijn met de levende Christus, hebben wij deel gekregen aan zijn priesterschap en zijn wij geworden tot priesters onder het nieuwe verband. En in belangrijke mate worden we voor die priesterlijke dienst daar nou ook opgeleid, want zo hoort dat uiteraard ook. Het is echt niks moeilijks aan. Ik kan er wel langer over doen en allerlei schriftplaatsen citeren en laten zien dat het inderdaad zo is, maar dat kunt u zelf natuurlijk ook in. Die schriftplaatsen nalezen. Zo steekt hij in elkaar. En de Heer heeft ons dus uitverkoren op grond van geloof. Zo is dat. Had de Heer ons dan niet al op het oog voordat wij tot geloof kwamen, dan moet ik u zeggen, ja, dat kan het wel zijn, maar laat ik dan maar eerst zeggen, dat God al zo lief de wereld gehad heeft, niet u en ik, een enkeling, maar heel de wereld en heel de mensheid, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En bovendien heeft God de Heer Jezus Christus aangesteld tot middelaar tussen God en alle mensen. Want God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Daar is dus niet een uitzonderingspositie te bedenken. En als het dan helemaal nog moet, dan kan ik nog net, ook op grond van de Bijbel dan bedoel ik, kom ik nog net zover om vast te stellen dat God zich kennelijk bemoeit met degenen die de waarheid zoeken. Maar dat is wat anders dan uitverkiezing. Als je de waarheid zoekt, zal God de waarheid openbaar bekendmaken, hij zal u met de waarheid confronteren, dat is gewoon zo. En dan is het vervolgens aan ons om die waarheid te aanvaarden of te verwerpen. Ja, maar dat is maar waar het om gaat. Hè. Onze uitverkiezing ligt vast in het feit dat we kinderen God zijn. Niet andersom. Dat we kinderen God zijn is niet omdat we uitverkoren zijn. Integendeel, wij waren niet uitverkoren, is niemand uitverkoren. Integendeel, men is al een hele mensheid is niet nut geworden, is onder de zonde en hoe het allemaal maar heten mag. Met die woorden, die opsomming uit Romeinen 3, om maar eens wat te zeggen. Hè. Onnuttig geworden en zo verder. En voor zover wij gekozen zijn uit deze wereld, is dat op grond van geloof. Maar die uitverkiezing impliceert de aanstelling in zijn dienst. Dat was met Israël zo. Dat is met de gemeente zo, voor zover dat wat anders is, overigens. En meteen een stap verder. En daarom zeg ik ook zonder enige aarzeling dat de gemeente de plaats van Israël heeft ingenomen. Ik ben geen aanhanger van de traditionele vervangingsleer, absoluut niet. Maar het is een Bijbelse gedachte dat de gemeente de plaats van Israël heeft ingenomen. De plaats is de plaats van dat priesterlijke volk. Dat volk geroepen uit de volkeren, opdat het God zou dienen. Een volk specifiek hem ten eigendom. En daar gaat het hier over. En voor dat doel zijn wij als kinderen Gods, wij gelovigen, wij wedergeboren mensen, genomen, gekozen uit de wereld en gesteld in deze positie, geplaatst in de vrijheid, geplaatst onder het nieuwe verbond, enzovoorts, opdat wij een priesterlijk volk zouden zijn, ten dienste van God en onder leiding van het hoofd van dienst, zeg ik altijd, namelijk de hoge priester. En daar gaat het hier natuurlijk over, de meester. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Ik heb u gesteld, wel, ik heb u gesteld, opdat gij zal behouden worden. Wel nee, uitverkiezing heeft weinig van doen, eigenlijk niks, met behouden worden als zodanig. Uitverkiezing heeft van doen met aanstellen in een bepaalde functie. In de Bijbel althans. En zo staat het hier dus ook. Ik heb u uitverkoren, namelijk, of en, maar het is gewoon namelijk, hè. Namelijk, ik heb u gesteld, geplaatst in een speciale positie, in een functie, zal ik maar zeggen. Ik heb u gesteld dat of op dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht blijven. Kijk, voor zover de natuurlijke mens vrucht draagt in zijn leven, blijft die vrucht toch niet. En daarom zegt de Bijbel gewoonlijk in het algemeen dat het leven van een natuurlijke mens sowieso geen vrucht draagt. Ja, want vrucht die toch vergaat, ja, dat heeft geen zin om die mee te rekenen. Verdwijnt toch, maar tijdelijk en heeft geen blijvende werking. Maar hier staat, gij zoudt heen gaan, vrucht dragen en uw vrucht zal blijven. Tot in der eeuwigheid, was uiteraard de bedoeling. En daar zie je de speciale functie van gelovigen. Zij zouden in hun leven, hier op aarde, nog in het vlees, nog in het zondige vlees, om zo te zeggen, zouden zij desondanks vrucht dragen voor God. Ik meen dat ik het ook vorige keer even heb aangehaald, al naar aanleiding van die gelijkenis van de ware wijnstok. De mensheid als zodanig is onnut geworden, tezamen onnut geworden, Romeinen 3 citeer ik zojuist ook al, maar van de gelovigen wordt gezegd dat zij nuttig, Onesimus, zei ik nog, dat zij nuttig geworden zijn. Nuttig voor de Heer, de dienst aan God uiteraard. En al die problematiek over God en wat hij doet, gaat meestal uit van het idee dat als er een God is, dan moet hij er zijn tot ons nut. En daarom loopt al die filosofie en theologie dus altijd scheef. Men komt nergens terecht. Men gaat van het verkeerde standpunt uit. Een onbenullig standpunt, als je het mij vraagt hoor. Want je hoeft helemaal niet een Bijbel te hebben om te weten dat als er een God is, dan zijn wij er voor hem en hij niet voor ons. Toch? En dat is ook wat de Bijbel zegt uiteraard. Toch? Schepping is toch tot zijn eer? Wij zingen dat toch altijd zondags in de kerk? Nou ja, en vroeger. Zeg ik nou toch al. Alles wat... wij zingen lied 10 uit de bundel van Johannes de Heer. Nou vooruit maar. Alles wat adem heeft, of was het Psalm 150? Alles, het einde van het hele verhaal. Dat is waar het over gaat. Alles wat adem heeft... Leven heeft betekent dat, maar let op adem. Als het adem. Wat doe je met je adem? Spreken. Alles wat adem heeft, loven de Heer. En waarom heeft God de wereld losgelaten? Omdat ze hem kennende hem niet als God hebben gedankt of verheerlijkt. Romeinen 1. De mond dus. Dat staat er ook in Romeinen 3. Ook weer bij, hè? Een keel is een geopend graf, lange venijnen zonder hun lippen en hoe het allemaal maar heten mag. Kortom, de schepping is er om de schepper te dienen. Dat de schepping daar wel bij zou varen en daardoor gezegend zou worden, lijkt mij ook een vanzelfsprekende zaak. Maar dat maakt niet uit, het staat gewoon ook zwart op wit in de Bijbel. Wat het mij lijkt, maakt ook niet uit dus, hè. Maar het lijkt mij toch ook zonder een Bijbel vanzelfsprekend, of niet? Huh? Toch? Als er een God is, dan is de schepping er toch tot eer van hem. En als de schepping ook in de praktijk is tot eer van hem, dan zal het toch zo zijn dat die schepper de schepping zegent en geeft alles wat nodig is om hem te dienen. Dat is toch een vanzelfsprekende zaak. Lijkt mij dat je daar niet eens een Bijbel bij nodig hebt. Toch? En dat men dat in het algemeen niet weet, komt omdat men altijd maar filosofeert vanuit zichzelf. En zichzelf, het ego, de eigen identiteit centraal stelt enzovoort. En alles wordt daarmee in verband gebracht en dan komt men God, een God tegen. Nou, strak begrip, wat hebben we eraan? Niks. Dus bestaat hij niet. Weg ermee, is dan de gedachte. Maar het is natuurlijk volstrekt absurd om zo te redeneren. Als het al zou kunnen, zou je moeten filosoferen vanuit God. Maar dat hoeft niet, want God spreekt. En dus valt niks te filosoferen. Wij zouden simpelweg naar hem luisteren. En daardoor betrokken worden in zijn adem, woord. Heb je dat nog? Hij beademt ons, zoals hij Adam beademde. In Genesis 1 weet je wel. Dat is symboliek daar ook. Al was het ook letterlijk. Maar Adam ontving bij wijze van spreken het woord Gods en kwam daardoor tot leven. En zijn leven zou weer, was de bedoeling, gebruikt worden tot eer van God. Zo is dat nou eenmaal. God spreekt tot ons en wij dienen hem. Wij brengen hem offers. Wat voor offer dan bijvoorbeeld? Offer nummer 1. De vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Natuurlijk, ja. Wij brengen hem de warren onze lippen. Wat is dat, Hosea 12? Of zo? Maar het is in ieder geval Hebreeën. De vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Ja. De varren, offerdieren, van onze lippen. Prachtige beeldspraak, uiteraard. Zo leer je nog eens wat. Nou goed, terug naar dit schriftgedeelte dan. Gij hebt mij niet verkoren, maar ik heb u uitverkoren. Namelijk, ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht blijven, opdat... Zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Er zijn twee zinnen die men naast elkaar zou moeten lezen. Namelijk, eerst komt er de algemene zin. Ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen. En dan volgen naast elkaar twee zinnen. Ze staan uiteraard onder elkaar, maar je zou ze naast elkaar moeten lezen. Namelijk, eerst. Ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen. Opdat uw vrucht blijven. En daarna nog een keer, ik heb u gesteld dat gij opdat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen, opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Ik geloof niet dat ik het heel duidelijk zeg, maar ik bedoel te zeggen dat de uitdrukking dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen, dat is vrucht blijven, die zou je moeten lezen naast de volgende zin, op dat, want die ene zin begint met dat, maar dat had ook gewoon op dat moeten zijn hoor. Ik heb u gesteld op dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en zo verder. Of ik heb u gesteld op dat, zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Ik heb u al eens gewaarschuwd voor het wat moeilijke taalgebruik van Johannes. En hier vind je daar weer zo'n voorbeeld van. Maar de gedachte is, God heeft ons, of Christus heeft ons uitverkoren en aangesteld met twee gevolgen daarvan, althans voor zover hier genoemd. De een is dat gij zult heen gaan en vrucht dragen. En het andere is dat zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. En dat zijn dus weliswaar twee dingen. Je kunt ze apart vermelden, maar ze gaan niet apart. Ze gaan samen. Ik heb u dat ook eerder gezegd naar aanleiding van voorgaande schriftgedeelte hier in Johannes. De gedachte namelijk dat de Vader ons geeft wat wij hem ook bidden, is rechtstreeks verbonden aan dat wij hem eerst alles geven. En daarbij blijven en daaruit leven. Hoe zeg ik zoiets? Nog anders dan. Voor zover de Heer ons zegeningen beloofd heeft hier in dit leven, nog in het vlees hier op aarde, zijn ze verbonden, zijn ze op, iets anders zeggen, voor zover hij die zegeningen beloofd heeft, zijn ze op voorwaarde, minimaal, op voorwaarde dat wij hem dienen en onze levens de volle 100% aan hem ter beschikking stellen. En dan gaat op dat wanneer we hem dienen, zal hij ons geven wat wij hem bidden. En dan gaat zelfs op dat wanneer wij hem dienen, bidden wij logischerwijze in zijn naam. Ik ben altijd bang dat men dat niet begrijpt. En ik ben ook bang dat degenen die het wel begrijpen, die hoeven dat eigenlijk van mij niet te horen, die wisten dat al lang na. Dat meen ik. Als men werkelijk slechts één doel in het leven naast, één prioriteit heeft, namelijk de dienst aan de Heer, dan denk ik dat men de Heer niet lastig valt met allerlei zaken, problemen die wij hier als mens hebben, zoals vele andere ongelovige mensen die ook hebben, enzovoorts, omdat het niet echt belangrijke dingen zijn. Ook in onze gedachten niet meer. Als u begrijpt wat ik bedoel. Daar maken we ons ook niet al te veel zorgen meer over. Ik zeg het heel terughoudend, want ik wil ook niemand voor de schenen schoppen. En wat u de Vader bidt, dat moet u zelf weten. Dat is uw relatie met die Vader. Maar voor zover ik van dit soort schriftgedeelten wat begrijp, begrijp ik er dus dit van. Dat onze zorgen, die wij immers aan de Heer zouden bekendmaken, laat al uw, hoe stond het ook weer? Ja, Filip, ik zal hem even, zoek hem even op, want hij wil me niet letterlijk te binnen schieten. Dat zou wel moeten eigenlijk. Filippenzen, vers 6 van hoofdstuk 4. Wees in geen ding bezorgd, maar laat u begeerten in alles. 4, vers 6. Laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En zo raken wij dus onze zorgen kwijt. Wees in geen ding bezorgd. En de gedachte is, voor zover wij zorgen hebben, brengen we ze bij de Heer. Maar het lijkt mij, ik sta te zoeken naar voorbeelden natuurlijk. Maar ja, ik heb mijn problemen voor voorbeelden. Maar het zal toch duidelijk zijn dat dat voor zover we echt bezorgd zijn, gaat het toch om zorg voor het werk van de Heer, of niet? Daar gaat het dan toch om? Dacht ik. Nou ja, ik weet dat het allemaal als een persoonlijk getuigenis klinkt en zo, dat is eigenlijk niet mijn bedoeling. Maar zoiets is dat dan toch? De rest is toch, hoe het komt, komt het. En daar leren we wel mee leven. Ik bedoel, ja, het leven gaat op en neer. En ik vind niet dat de mens zich zorgen moet maken als het voor de wind gaat. En ook niet als het dan weer eens tegen de wind gaat. Zo is het leven als zodanig van elk mens. Van ongelovigen en dus van gelovigen ook. Ik zie daar de problematiek niet van. Ik heb wel eens gezegd, ik zie er wel de romantiek van. Het avontuurlijke. Ik zeg ook altijd, als het allemaal glad water is, het gaat allemaal vanzelf. Met hetzelfde zachte briesje achter in het zeil, zou ik maar zeggen. En zo over niet eens de baren, want die zijn er niet. Dan vraag ik me af of je überhaupt wel leeft. Toch? Ook dat meen ik serieus. Dus zo zit het niet. En een beetje deining, dat hoort erbij, heb ik eens geleerd van een zeiler, toch? Anders is het niet leuk meer. En daar hoef je dus ook geen zorgen over te maken. Maar waar onze eerste zorg naar uit zal gaan, is inderdaad naar het werk des Heren. Omdat dat ons leven zal vullen. We beginnen het goed te beseffen, hoor. Zo is dat. Dat voor ieder van ons geldt dat. Het eerste belang wat we hebben, de werkelijke inhoud van ons leven, wordt gevormd door onze dienst aan de Heer. En als dat inderdaad in de problemen komt, om zo te zeggen, als we daar bezorgd over raken, dan zullen we daarmee naar de Heer gaan. Maar het ontaart, ontaart is het verkeerde woord, maar ik bedoel te zeggen, dat loopt automatisch vanzelfsprekend uit in een gebed. In de naam des Heren, gebed in overeenstemming met zijn wil. En hij zal het verhoren, absoluut. Jacobus zegt, hij zegt, jullie bidden wel, maar er komt geen gebedsverhoring. Hij zegt, weet je hoe dat komt? Je bidt verkeerd. Maar het is maar niet maar zo, al wat gij bidden zult, de Heer zal het u geven. Nee, dus dat gaat uit van een bepaalde omstandigheid. Waarin men leeft. En daarom zegt Jacobus, ja, dat God je niet hoort. Ja, dat komt omdat je verkeerd bent. Je bidt voor de oude mens. Je bidt voor je eigen plezier. En als de Heer dan wat geeft, dan zul je er toch maar, zul je er niet eens dankbaar voor wezen. Je zult het maar doorbrengen, staat er dan, of woorden van gelijke strekking. Nee, men zou, Jacobus 1 is dat, ja. Men zou inderdaad de Heer dienen. En daarin vrucht dragen, en in die positie geldt, al wat gij begeren zult in mijn naam van de Vader, hij zal u dat geven. Dus dan nog een keer, vers 16, de inleidende zin is, gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren, en ik heb u gesteld. Punt 1, dat gij zult heen gaan en vrucht dragen, en dat die vrucht blijven. En punt 2, ik heb u gesteld op dat zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven zal. En dat zijn de regels, of wellicht dat is de regel voor het leven van een dienstknecht van God. Begrijp me goed, dat zijn wij allen als gelovigen. Dat is de regel voor het leven van een vriend zelfs, van God, dan wel van de Heer Jezus Christus. Zover wij betrokken zijn in zijn werk en hem als onze meester en heer erkennen en hem willen dienen, is dat de omstandigheid waarin wij leven. En mocht iemand nou roepen, maar wat moeten we daar verder hiermee op aarde in onze aardse omstandigheden? Wel, dan volgt vers 17. Namelijk, dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. Let op, dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. Ik ben er stellig van overtuigd, niet alleen omdat de schrift dat zegt, maar ik ben er stellig van overtuigd dat waar wij inderdaad onze roeping kennen en dus de Heer dienen, heen gaan, vrucht dragen en inderdaad leven uit de hand van wat de Vader ons geeft voor die dienst, daar zal het ook zo zijn dat wij elkander lief hebben. Het is zelfs te doen om te zeggen dat de dienst aan de Heer Jezus Christus eigenlijk niet anders inhoudt in de praktijk dan dat wij elkander lief hebben. En daarna haast ik mij te zeggen dat liefhebben nog steeds betekent dienen. Dat is wat het in de praktijk is. Liefhebben is een iets abstracter begrip, maar in de praktijk is het dienen, de woorden worden bij gelegenheid zelfs door elkaar gebruikt in de Bijbel. Dus wat is het? Hoe doen we dat, elkaar liefhebben? Praktisch bedoel ik, hè? Door elkander te dienen. Elkander het nodige te verschaffen, vertelde mij een toga ooit een keer. Nee, Johan Bos was erbij, die schreef later over een toga met een kaal hoofd. Maar dat is heel lang geleden. Die van alles te bedden brachten. Toga met een kaal. Nou goed, het doet nou verder weinig de zaken. Maar die zei dat het inderdaad de bedoeling was De echte lieden elkaar het nodige verschaffen. Maar dat is inderdaad elkander liefhebben in de praktijk. Elkander het nodige schaffen. En de liefde van de Heer tot ons en onze liefde tot de Heer houdt in dat we elkander het nodige schaffen. Van harte. We God liefhebben met geheel ons. Ik ken het niet uit het hoofd, maar er zijn er altijd die het uit het hoofd kennen. Om begrijpelijke redenen. Hè? Met geheel ons hart, geheel onze ziel, geheel ons verstand, geheel onze kracht. Enzovoorts. Dat gaat daar niet over een emotie, hoor. Het gaat over praktische dienst. Dat is wat het is. En hier ook. Dat er emotie een rol in speelt. Ja, als dit er niet al was, zou die vanzelf wel ontstaan. Wij worden automatisch emotioneel betrokken bij degene die wij dienen. Ik zeg het met opzet een keer achterstevoren. Maar dan gaat het andersom. We zijn emotioneel bij iemand betrokken en dan komen wij tot dienst. Maar andersom is net zo goed het geval, hoor. Het gaat samen gewoon. Het zijn begrippen die niet van elkaar los te maken zijn. En vandaar deze woorden. Sluit ook aan bij wat we in het verleden hiervoor al gelezen hebben in vers 10 en 11. Vers 10, indien gij mijn geboden bewaart, overeenkomend met dit gebied ik u uit vers 17. Indien gij mijn geboden bewaart, vers 10, zo zult gij in mijn liefde, dus gemeenschap blijven, dus in zijn dienst blijven, gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. En dan, en deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Want daar gaat het om. Daar waar wij onze levens aan hem ter beschikking stellen met alle consequenties van dien, en dus hem dienen, hebben wij hem lief in de praktijk. Dat is ook inderdaad niet alleen een praktische zaak, maar ook een emotionele zaak, maar het mondt meteen ook uit in onze verbondenheid, niet alleen met de Heer, maar ook met elkander. En het loopt dus uit in onze praktische dienst aan elkaar. Dat is één geheel. En de apostel Johannes schrijft dat natuurlijk heel uitgebreid in de eerste Johannesbrief, hoofdstuk 1. Hetgeen wij van de beginnen gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat uw blijdschap vervuld wordt, staat er net zo. En opdat gij gemeenschap hebt met elkander en opdat deze onze gemeenschap, zij ook zij, met de Heer Jezus Christus en met de Vader enzovoorts. Precies hetzelfde. Want daar vind je nog de termen in het licht wandelen gelijk hij in het licht is. Ja, het licht is hetzelfde als het woord. Het lichtwoord dat wij ontvangen heeft tot doel dat wij daarin zouden wandelen. En daarin komt die gemeenschap tot stand. Daarin ontstaat die liefde, daarin ontstaat de verbondenheid met elkaar. En daarmee ook de dienst aan elkaar. En zo kom je toch terecht bij de spreekwoordelijke naaste liefde, maar nou op de, langs de Bijbelse route uiteraard. Het is de uitwerking van het woord Gods in ons als gelovigen. En daarna moet ik er meteen aan toevoegen dat er ook wat tegenover staat, dat is altijd zo. Waar liefde is, is haat, weet u wel. Jaloezie wellicht ook, maar dat is het volgende vers. Waar dan meteen staat, indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Naadloos springt Johannes over van liefde naar haat, maar de gedachte is nou eenmaal dat waar wij de Heer lief hebben, daar zullen wij gehaat worden door de wereld. Zodat het woord Gods weliswaar gemeenschap brengt, maar alleen daar waar men zich aan het woord onderwerpt. Gek, dat schijnt bekend te zijn, hè? De bedoeling is één, hè? Ik weet ze allemaal, hè? Uit hoofdstuk 17. Ik wil dat zij allen één zijn. Het woord gaat, de Bijbel moet er geen verdeeldheid brengen. Maar het punt is gewoon, het brengt alleen gemeenschap waar men dat woord Gods gelooft, aanvaardt, zich aan onderwerpt, daaruit leeft, enzovoorts. En automatisch brengt het met zich mee de haat van degene die dat niet willen. En dus van degene die zichzelf willen dienen. Waarmee je maar weer ziet hoe onchristelijk dat is. Zichzelf dienen en te proberen de Heer daar ook nog voor het karretje te spannen, als u begrijpt wat ik bedoel. Zo van, de Heer is het tot ons nut. Hij wil ons helpen, hij geeft ons wat wij tekortkomen. Kreten die niet geheel onbijbels zijn, maar die wel heel dikwijls in een volstrekte onbijbelse toepassing gebruikt worden. Zie? Want dat is nou net wat de ongelovige wil. Die wil wel een God, maar dan moet die God er zijn voor de mens. Dat was de discussie tussen Daniel Waaienberg en Louis van Dijk. Ze zijn allebei wel religieus, om zo te zeggen. De een gelooft de Bijbel zoals ik hem ook geloof. Daniel Waaienberg. En Louis zegt, ja, maar je kan mij niet wijsmaken dat, dat iemand die gewoon een etter is voor heel zijn omgeving enzovoorts, dat die, omdat hij nou toevallig wel een gelovig is, dan ineens de eeuwige zaligheid zou beërven of zo. Maar ja, het verschil is duidelijk. Louis redeneert vanuit de mens. Ja, daar is voor God geen plaats, inderdaad. En bij Waaienberg is dat anders. Toch tamelijk uniek voor een Jood, hè? Ja. Ja, ik kwam vroeger in de kampen van mijn vader, hè? Ja. Ik heb hem één keer ontmoet, ja. Ja. Daarom. Kort na de oorlog was dat. Ja. Ja, ze zijn er dus. Gelovigen. Uit de Joden. En Louis zei over Daniel Waaienberg. Hij gelooft de Bijbel van kaf tot kaf. Ja, prachtig. Maar zodat hij maar weer ziet dat ook Louis van Dijk het evangelie kent. Hij blieft het alleen niet. Helaas. Ik vind het een aardige vent. Maar ja. Dat zegt u dan dat niet? Ja. Ja, het is vorm, maar dat is zijn vak ook een beetje geworden. Hè? Hij componeert de mooiste geestelijke liederen, denk ik wel eens. Hij weet ook precies hoe en waarom. En hij kan het precies uitleggen. En, maar ja, het is geen onderwerping aan. Het is ook geen dienst aan God. En Daniel Waaienberg speelt dan misschien geen geestelijke muziek. Maar ik weet van hem dat hij heel zijn werk beschouwt als dienst aan God. Sommigen begrijpen dat weer niet. Maar het punt is gewoon, wat je ook doet, waarmee je ook je leven vult, je zal daar eer en geweten doen als schepsel God en in de dienst van God en daarom met heel je hart. Goden en niet de mensen, zo zit het nog een keer. Maar goed, dat maar weer even terzijde, want heeft hier niet zoveel mee te maken natuurlijk. Maar waar het hier om gaat, is dat als men de Heer dient en verbonden is met de Vader en met zijn Zoon en met medegelovigen, dan automatisch wordt men de prooi van de wereld. Dan laat men de haat van de wereld op zich. Niet omdat dat de bedoeling is, maar het is het logische gevolg. En de gedachte dus dat de Bijbel per definitie het woord van God eenheid en harmonie en vrede zou brengen, is natuurlijk volstrekt onjuist. En ook in strijd met wat er in de Bijbel zelf daarover staat. De Heer zelf zei, meen niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen. Nou roept iedereen dat met kerstfeest, weet je wel. Vrede op aarde. Ik meen niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen. Ik ben gekomen om het zwaard te brengen. Nee, om verdeeldheid te brengen. Want daar gaat het om. In de prediking van het evangelie is per definitie polarisatie. En dus het brengen van verdeeldheid. Het plaatsen van de mens voor de keus. In de praktijk voor of tegen. Met dan nog daarbij bedacht natuurlijk dat men al tegen was. Men kan alleen nog voor worden, maar vooruit. Maar het is niet een keuze. Kies dan heden wie gij dienen zult, om dan de Bijbel zelf te citeren. Brengt dus inderdaad verdeeldheid. En hoe duidelijker het evangelie gepredikt wordt, hoe zwart-witter het natuurlijk is, en hoe meer verdeeldheid er ontstaat. Nou goed. Ja, ik zit te denken aan de talloze evangelisatiesamenkomsten die ik vroeger heb meegemaakt, waarschijnlijk het merendeel daarvan in de tent. En enerzijds kwamen de mensen in de tent tot geloof en vonden daar de vervulling van hun leven en hun geluk. En anderen liepen de tent uit en begonnen de kei uit de straat te trekken om ze daarna door de tent heen te gooien, zal ik maar zeggen. Dat is wat gebeurde. En toen dat laatste niet meer gebeurde, hield mijn vader er ook mee op. En heeft het ook precies zo tegen mij gezegd. Als het niet meer uitwerkt, als het geen vijandschap meer oproept, ja, waar ben ik dan nog mee bezig? Echt waar. Dus het is beide. Je kunt niet het een hebben zonder het andere. Het brengt gemeenschap, het brengt blijdschap. Het brengt aan de andere kant strijd, verdeeldheid, verdriet enzovoorts. En ik ben er ook in het algemeen van overtuigd dat alle strijd in de wereld sowieso het gevolg is van dat men het woord Gods verwerpt. Daar komt het uiteindelijk op neer. Het is niet alleen vijandschap dan tegen God, maar het is tegelijkertijd vijandschap tegen heel de rest van de schepping. Dat is wat er gebeurt. Dus overal verdeeldheid. Net zo goed als dat als men de waarheid niet aanvaardt, dan komt men terecht bij de een of andere leugen. De een bij de ene leugen en de ander bij de andere leugen. En die een en die ander vliegen elkaar dan dus ook in de haren. Zo gaat dat, om het maar eens wat simpel voor te stellen. En dus, indien u de wereld haat, zo weet dat ze mij eer dan u gehaat heeft. De wereld haat de Heer Jezus Christus, omdat hij het woord Gods predikte. Het logische vervolg daarop is dat de wereld ook de discipelen zou haten en dus de gelovigen in het algemeen en dus ook ons. Waarbij bovendien die wereld natuurlijk die wereld is waarvan Satan de God is, hè, de overste deze wereld. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben, zodat je maar weer ziet waar de wereld de christenen omarmt, om zo te zeggen. Zou je op zijn minst, dan zeg ik het heel voorzichtig, aan moeten twijfelen of die christenen wel christenen zijn. Dat meen ik echt. Waar die samenwerking bestaat, daar heb je hoogstwaarschijnlijk dus toch niet van doen met christenen. Nee, al worden ze wel zo genoemd of gerubriceerd, maakt me verder niet uit. Maar christendom en de wereld gaan nou eenmaal niet samen. Er is altijd een uitgaan buiten de legerplaats, een uitverkoren zijn enzovoorts. En een afgezonderd zijn tot de dienst en een ontkomen, u weet wel overblijfsel, een ontkomen zijn aan enzovoorts. Een verlost zijn van enzoverder. En dat brengt nou eenmaal scheiding met zich mee. Maar ja, als wij de vervulling van ons leven toch niet zoeken in deze wereld, is het verder ook geen probleem, want de vervulling van ons bestaan is gelegen in onze onderwerping aan en dus onze dienst aan de Heer. Daar gaat het verder om. En zo worden wij ontrokken ook in de praktijk aan die wereld en daarmee het systeem en de filosofie van de wereld. Indien gij van de wereld waart, zo zal de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit... Ik mag praten van mijn beurt, hè. Maar omdat ik u uit de wereld heb uitverkoren... Dat is net zo'n uitdrukking als uit opstanding, uit de doden, uit Filippenzen, waar altijd zoveel om te doen is. Dat is niks bijzonders, het is gewoon klemtoon op klemtoon. Hier ook. Maar omdat ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Dus er is niks mee mis. En dat is ook ongeveer wat apostel Petrus zei. Ik hoop dat ik hem zo snel kan vinden. Wat apostel Petrus schreef in 1 Petrus 4, vers 12. In Petrus 4, vers 12, geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Is niks mee mis. Laat je niet in de war brengen. Als je vervolgd wordt door de wereld, als de wereld je haat, dan is dat niet omdat je niet een goed christen bent. Vermoedelijk is het tegenovergesteld. Daar waar je de Heer dient, daar zal vervolging, verdrukking het resultaat zijn. Dat wil zeggen dat wij vreemden worden voor de wereld. En de wereld heeft niks op met vreemdelingen. Mag je niet zo hard roepen, want als je politiek bedoelt, draai meteen een bak in. Maar dat is nou eenmaal zo. Vreemdelingen zijn er eenmaal bedreigend. Voor het eigen bestaan, voor de eigen cultuur, voor het eigen milieu. in de oudere echte betekenis van de term enzovoorts. Dat is ook inderdaad correct. En wij zijn hier in deze wereld vreemdelingen en dus bedreiging voor de wereld als zodanig en daarom worden wij gehaat. Wij zijn een minderheid, geen etnische, maar wel een religieuze ook niet, want dat zijn we niet, hè? Nee. Nou, we zijn misschien een minderheid omdat we niet religieus zijn. Laten we het daar maar op houden dan. Maar in elk geval, haat van de wereld is een min of meer vanzelfsprekende zaak. Al ben ik blij mee dat wij leven in een tolerant land, waar het dus niet meteen zo erg opvalt, maar vreemdelingen zijn. En van het woord van God moeten ze niks hebben. En hoe trouwer wij aan het woord God zijn, hoe minder men ook wat van ons moet hebben. Maar goed, daar laten we het eerst bij, want het is alweer hoog tijd voor de pauze. Johannes 15, vers 19. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitbekoren, daarom haat u de wereld. Waarmee mijn gezegd wil zijn, dat uit de wereld uitbekoren wil zeggen dat we met die wereld als zodanig niets van doen hebben. En onder de wereld in de eerste plaats te verstaan, de wijsheid deze wereld, hè? Want daar gaat het altijd over. Het denken van de wereld. De wereld is die wereld die de waarheid niet kent. Sterker nog, de wereld is de wereld die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Niet wil weten, dat is de wereld. Die zijn eigen, haar eigen moet ik zeggen, filosofie en bedenksel stelt tegenover het woord van God en daarom de schepper niet herkent. Dat is de wereld. Maar dat is een satanisch systeem, overigens, hoor. Dat is de wereld. Al ziet het er heel aardig en tolerant en wellicht humanistisch en sociaal uit, niettemin is het een duivels systeem. Die begrijp je toch ook, hè? Ja. Goed. Gedenk des woords dat ik u gezegd heb, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Dat blijft dus de belangrijke regel van al deze hoofdstukken, al deze vijf hoofdstukken. Het is ontleend immers aan hoofdstuk 13, waar de heer dit zei. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Wij zouden dus de heer dienen, we zijn aan hem onderworpen. Maar bovendien, wij delen in zijn omstandigheden, in zijn heerlijkheid, maar ook in zijn smaadheid. U weet wel, laat ons tot hem uitgaan, buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. Hebreeën 13. Indien ze mij vervolgd hebben, en ik ben uw meester, dan zullen ze ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. En zo wordt de mensheid onderverdeeld in twee categorieën. Meer niet. Maar al deze dingen zullen zij doen om mijn naams wil, omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Voor zover gelovigen, christenen, vervolgd worden, gehaat worden door de wereld, is het niet op persoonlijke titel, maar is het gewoon omdat men God haat, omdat men het woord Gods haat en niet wil. Daarom vervolgt men ook degenen die dat woord wel bewaren, geloven en zelfs bekendmaken. Al deze dingen zullen zij doen om mijn naams wil, omdat ze hem niet kennen, en ook niet willen kennen dus, die mij gezonden heeft. En daarna, met grote nadruk, indien ik niet gekomen ware en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde. Maar nu, namelijk nu ik wel gekomen ben en tot hen gesproken heb, nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Dat wil zeggen, nu hebben ze wel zonde en ze hebben er geen excuus voor. Dat wil zeggen, het is een bewuste zonde waarover hier gesproken wordt, om zo te zeggen. En het zal ook duidelijk zijn dat het hier niet gaat om zonde in de zin van erfzonde of zoiets, om zondige natuur. Want of er nou wel of niet gesproken wordt, mens is een zondaar van huis uit. Maar hier gaat het om een speciale zonde, ik zou bijna zeggen de speciale zonde. De enige zonde, ik kwam er laatst nog ergens tegen in een oud gereformeerd boek, dat vond ik toch laat. Ik weet echt niet meer van wie, maar nee, oud boek, gereformeerd, niet oud gereformeerd. Dat spel je weer verschillend naar schijnt. Maar ik weet niet meer van wie en ik geloof ook niet dat ik recht op gelet heb. Maar daar stond, dit was een gedichtje, het was een gedichtenbundel. Nou, het was gedichten van niks, dus ik wil het niet eens, neem het niet eens mee. Het was rond Sinterklaastijd gemaakt, denk ik, maar het waren wel christelijke gedichten. In elk geval, daar stond inderdaad in, gisteren heb ik dat gelezen inderdaad, ja, er stond inderdaad zwart op wit in dat de enige zonde op grond waarvan de mens verloren gaat, is die van ongeloof. Nou, dat heb ik ook altijd thuis geleerd. Op de zondagsschool. Ja. Ja, nou ja, goed, dan mijn vader dan. Die placht het ook letterlijk zo te zeggen. De enige zonde waardoor de mens verloren gaat, is die van ongeloof. Ik kan het niet missen. Het lam gods heeft de zonde der wereld gedragen. Alle zonde, ja, alle zonde. De zonde der wereld. Toch. Waardoor gaat de mens dan verloren? Door maar één zonde, die van ongeloof. Later heb ik in uiteenzettingen altijd wat gemist, want als daar over zonde gesproken wordt, wordt altijd onderscheid gemaakt tussen zondige daden enerzijds in het algemeen en zonde in de zin van de zondige natuur, waaruit die andere zonde, zondige daden voortkomen. Maar nou mis je er één in de opzomming, want de Bijbel spreekt ook heel uitdrukkelijk over de zonde, enkelvoud, heel veel zelfs, vooral in het Nieuwe Testament, de zonde, enkelvoud, waarmee niet zomaar een zonde bedoeld is, willekeurig welke, en waarmee ook niet de zondige natuur bedoeld is, maar die ene zonde waardoor de mens verloren gaat. Die heb ik dus gemist Dr. Schofield's zijn bijbelcursus, zal ik maar zeggen. Hè? En die van Schaefer trouwens ook. Dat vind ik merkwaardig, want het is een heel belangrijke waarheid dat het woord zonde talloze malen gebruikt wordt. Ik heb het niet eens kunnen tellen. In die betekenis, maar dan ook alleen in die betekenis, of beter in die toepassing. En dat is hier ook zo. Natuurlijk waren al die mensen zondaar, of ze nou het evangelie gehoord hebben of niet. Gelovig of ongelovig, maakt niks uit. Natuurlijk hadden ze een zondige natuur, en ook heeft die zondige natuur gewerkt, waren het zondaren. Niettemin zegt de Heer, indien ik niet gekomen ware en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde. Je kunt mensen de zonde van ongeloof niet verwijten als ze het evangelie nooit gehoord hebben. Toch? Maar als ze het evangelie gehoord hebben en afwijzen, ja, dan is er geen enkel excuus meer. Toch? Dat is de zonde van ongeloof. En voor alle duidelijkheid, ongeloof, voor zover ik het in de Bijbel ben tegengekomen, blijkt altijd te betekenen niet dat men het woord, het evangelie, niet kent, en het dus niet in gelooft, omdat men het niet kent, maar ongeloof betekent in de Bijbel altijd dat men het wel kent, dat men het gehoord heeft, maar afwijst. Ongeloof is namelijk ongehoorzaamheid. En ongehoorzaamheid wil niet zeggen dat men het niet hoort, wil zeggen dat men het niet wil horen. Afwijzing dus. Hè? Goed. En vandaar, indien ik niet gekomen waren tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde. Ik zeg altijd, dat vind ik het ergste van evangelisatiewerk, puur evangelisatiewerk. Je brengt de mensen het evangelie, maar je weet zeker dat als ze het niet aannemen, hebben ze geen enkel excuus meer. Zolang ze het niet weten, nou ja, is er nog hoop, zal ik maar zeggen. Want als ze het niet kiezen voor, dan zijn ze in elk geval tegen. Bewust zelfs. Ja, dus er brengt verdeeldheid. En zolang er altijd nog maar een minderheid is die tot geloof komt, wordt de evangelist er dus mee geconfronteerd, de meerderheid van zijn toehoorders geen enkel excuus meer heeft en daarna dus definitief verloren is. Dat is niet zo prettig hoor. Echt niet. Ja. Maar het is wel de consequentie. Oproep tot de keuze, die kan er beide kanten uitvallen. Toch? En dat is ook wat de Heer hier naar voren brengt. Hij zei, ik ben gekomen, ik heb tot hen gesproken. En dus hebben ze geen excuus meer, geen voorwendsel voor hun zonde. Die van ongeloof. Nou, het wordt ook gezegd in de volgende vers nog een keer, hè. Vers 23, die mij haat, die haat ook mijn vader. Indien ik de werken onder hen niet had gedaan, het was eerst vers 22, indien ik niet gekomen waren en gesproken had. En nu is het, indien ik niet gekomen was en deze werken gedaan had. Die de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft. Zij hadden geen zonde, maar nu hebben zij die werken gezien en beiden, mij en mijn vader, dus de werken des vaders immers, verworpen. En daarmee ook de Heer Jezus, de zoon verworpen. Want zoals eerder de Heer Jezus al uiteenzette, het gaat om twee dingen die naast elkaar in één adem genoemd worden. Het gaat om het woord wat hij predikt en de werken die hij deed. Die beide van de Vader komen en beide openbaring zijn van God en van zijn woord uiteraard. Maar zoals gezegd, de werken, de tekenen die de Heer deed, want daar gaat het natuurlijk over, de werken die niemand anders kon doen. Die werken zijn natuurlijk een illustratie en ondersteuning van zijn woord. En sinds Johannes 3 speelt dat al een rol. En niemand kan deze werken doen, deze tekenen doen, zo God met hem niet is. En dus bent u een leraar van God gekomen. Toch? Maar ze hebben het woord verworpen en ze hebben dus ook de werken verworpen. En daarom, waar men zich bezighoudt met wat men populair noemt de ontmythologisering van de Bijbel, dat wil zeggen waar men de wonderen uit de Bijbel wegredeneert, als niet historisch en dat soort dingen meer, daar verwerpt men in werkelijkheid natuurlijk gewoon het woord gods. Waar men de werken verwerpt, verwerpt men het woord, logischerwijs. Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk om dat te begrijpen natuurlijk. Ik zeg altijd maar zo, als God niet gesproken heeft, dan heb je geen God, dan is er geen God. God. Natuurlijk, God maakt zich toch bekend. Je wilt wel weten dat hij er is. Het belangrijkste, figuur. Hoe zeggen ze iets? Belangrijkste persoon kan je ook niet zeggen. Maar de belangrijkste. Hè? In heel de schepping, in heel de wereld, die zal zich toch zeker wel bekend maken. Natuurlijk doet hij dat. En als hij niet in staat is om wonderen te doen, ja, is hij geen God uiteraard. Als hij niet boven ons staat, maar alleen maar naast ons, begrijp je me goed, zo wil men God dikwijls wel zien hoor. En ook wil men zo de Heer Jezus wel zien, want hij naast ons staat, van gelijke bewegingen als wij, om zo te zeggen. Ja goed, maar dan is hij geen God. Toch? En hij doet hij wonder, demonstreert dat hij inderdaad hoger is dan de wereld waarvan we deel uitmaken en waarin wij leven. En dan zegt men, ja, dat kan niet. Redeneert men eerst weg. Dan ben ik bij het artikel van Bedtekst ongeveer weer terecht. Redeneert men eerst alle goddelijke attributen weg. Zo van, hij heeft niet gesproken. In ieder geval heeft hij geen wonderen gedaan, want dat kan niet. Ja, en wat je daar nou overhoudt, daarvan zegt Bedtekst, ja, dat belief ik ook niet. Als wat, toch? En dat is wat in de theologische wereld aan de gang is. In Bedtekstdagen al heel lang, maar die Bedtekstdagen zijn al 90 jaar geleden minstens. Het is er alleen maar erger geworden. Nou goed. Maar hier gaat het om diezelfde dingen. Ze verwerpen het woord en ze verwerpen de werken die de Heer Jezus deed, waar geen twijfel aan was, aan die werken. Maar niet de mensen verwerpen het, omdat ze die God niet willen erkennen. En daarom zijn zij zondaren. In dit geval dus niet omdat ze een zondige natuur hebben, maar gewoon omdat ze de waarheid verwerpen. Die zonde van ongeloof namelijk. En dan als conclusie, vers 25. Maar dit geschiedt, of gewoon maar dit, opdat het woord vervuld worden dat in hun wet geschreven is. En nou in de Torah, smal vind je het niet, maar in de psalmen wel, waarmee je maar beziet dat het woord wet de aanduiding is niet maar van 10 geboden of de Mosaïsche boek of de Torah in de smalle betekenis van de term. Maar het is gewoon de aanduiding van heel het Oude Testament. Het woord gods namelijk. In hun wet, de boeken die ze wel degelijk hebben, is geschreven: zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. En ook inderdaad op meerdere plaatsen wordt dat beschreven. In mijn Bijbel vind ik verwijzingen naar Psalm 35 vers 19 en Psalm 69 vers 5. En dan lees je die dingen juist in de psalmen. Daar vind je woorden waarin als het ware de Heer Jezus vertelt hoe hij zijn leven beleefde. En hoe hij zijn dienst onder zijn tijdgenoten beleefde. En hij zegt, zij vergelden mij kwaad voor goed. Ik heb u niks in de weg gelegd. Ik heb u niks kwaad gedaan. Integendeel, maar niet te min haten, zei mij. En waarom? Ja, om dat woord Gods. En daarna zei de heer Ola, ik heb zo'n 35 maar even opzoeken. Dat is wel een, vind ik een mooie. Psalm 35. Waar die woorden staan, nou specifiek in vers 19, maar een groot deel van de psalm gaat erover. In vers 19 staat, laat hen zich niet verblijden over mij, die mij om valse oorzaken vijand zijn. Degene namelijk die wenken met de ogen, misschien rollen ze met hun ogen, ik weet het niet, iemand moet me dat nog eens verklaren wat dat precies betekent. Maar in ieder geval gaat het om afkeurende blik, hatelijke blik en wellicht hoe die dan ook mogen zijn. Maar daarna die mij zonder oorzaak haten, want zij spreken niet van vrede, maar zij bedenken bedrieglijke zaken tegen de stillen in het land enzovoorts. Ze proberen inderdaad de Heer Jezus, maar ook de discipelen om te brengen, u weet wel. Ze beraadslagen samen hoe ze hem doden zouden enzovoorts. Met valse beschuldigingen en dergelijke. De hele psalm gaat daarover. Maar nu ik hem voor me heb liggen, lees ik ook even die andere, het voorgaande vers is dat geloof ik, toch? Ja. Vers 17. Heere, hoe lang zult gij toezien? Komt eigenlijk overeen met de bekende woorden van psalm 22. Waarom hebt gij mij verlaten? Hoe lang duurt dat nog? Voor mijn verlossing komt? En hier vind je dat ook. Hier, heren, hoe lang zult gij toezien in de zin van er niks aan doen? Breng mijn ziel weder van hun lieder verwoestingen. Breng mijn eenzame, mijn enige, moet dat eigenlijk gewoon zijn, hoor. Mijn unieke, van de jonge leeuwen. De jonge leeuwen als beeld van vijanden in het algemeen en van de dood in het bijzonder. Kortom, verlos mij daarvan. Zo zal ik u loven in de grote gemeente. Heb je die? Ik vind het een prachtige, ook in dit geval. Kijk, die woorden van, ik zal u loven in de grote gemeente, die woorden vinden wij op vele plaatsen in de psalmen. En aangehaald ook in de Hebreeënbrief. En ik zeg natuurlijk daar altijd van, ja, dat gaat over de gemeente waarvan wij deel uitmaken. En het is ook hier heel duidelijk, want de Heer neemt hier uiteraard afstand van zijn vijanden en bidt om verlossing van zijn vijanden. En nou, wie zijn die vijanden? Behalve dat het ongelovigen zijn. Wie zijn die vijanden? Nou, primair het Joodse volk. Als volk. In elk geval via de leidslieden van het volk. De overpriesters, de fariseeën, hoe ze maar heet mogen, de Sanhedrin enzovoorts. Dat volk, het ongelovige Joodse volk. En de Heer bidt en zegt, als u mij verlost van deze vijanden, van dit vijandige volk, op andere plaatsen staat het ook gewoon zo, dan zal ik u loven, uw naam verkondigen, uw naam bekendmaken in de grote gemeente. Waaruit automatisch volgt dat die gemeente toch wat anders is dan dat Joodse volk. Die hebben u toch, hè? Het komt overeen met wat de Heer Jezus zei in Matthäus 21. Het koninkrijk zal van u weggenomen worden en gegeven worden aan een ander volk. Zou weggenomen worden van het Joodse volk en gegeven worden aan de grote gemeente. Waarmee ik maar gezegd wil hebben, dat die grote gemeente hier en in die andere schriftplaats ook, dat het niet de aanduiding is van een gelovig overblijfsel uit de Joden in de dagen van Petrus of iets dergelijks. Zo van, er was eerst nog een Joodse gemeente en verder niks. Dat is nog heel wat anders dan de Paulinische. Nee, het gaat meteen om de gemeente, het lichaam van Christus, deze gemeente namelijk. Niet Joods, dat de Joden van deel uitmaken, dat mag dan zo zijn, maar in de gemeente is Jood, nog Griek, enzovoort. Hè? Het is meteen deze gemeente, ter onderscheiding van het Joodse volk. Precies zoals Petrus het ook zegt, hij zegt, ja, de ongehoorzamen, die zijn gestruikeld over de steen, en dat was ook de bedoeling, daartoe zijn ze ook gezet, maar gij die gelooft, Voor u is die steen dierbaar. Gij die gelooft, gij zijt een uitverkoren geslacht. Niet zij, maar gij. Een ander volk dus, en in de praktijk is dat dus de gemeente. Deze gemeente waarover ook hier in Psalm 35 gesproken wordt. Want wat de Heer doen zou, en we vinden dat ook min of meer vervuld, althans geïllustreerd in Johannes 13 tot en met 17, is dat hij het woord Gods, de lof Gods, de eer Gods, de naam Gods zou bekendmaken, niet aan het Joodse volk, want van dat volk zou hij verlost worden, maar hij zou het bekendmaken aan de zijnen. In één grote gemeente, en deze discipelen hier verzameld met de Heer in die opperzaal, in de nacht dat hij verraden werd, zijn daar een type en voorbeeld van. En ook daadwerkelijk het praktische begin bovendien. Want na zijn opstanding ging het net zo verder. Hè? Verscheen de Heer de dag van zijn opstanding, 4 dagen later, na hier Johannes 15. 4 dagen later verscheen hij aan hen in diezelfde opperzaal en maakte zich aan hen bekend, enzovoorts. En niet aan de Joden, want u weet, ze zaten daar met de deur op slot om de vrezen der Joden. Die waren buiten. Waren dit dan geen Joden? Nou, naar Bijbelse maatstaven dus niet. Toch, logische wijze. Dat de deur gesloten om de vrezen der Joden staat. Dat waren dus anderen, niet degenen die binnen waren. En daar gaat het maar om. Zij zijn het begin van de gemeente als zodanig. En aan hen maakt de Heer zich bekend. En voor zover hij verschenen is, zich vertoond heeft na zijn opstanding, was het dus alleen aan de discipelen en verder niet. En in onze dagen geldt nog steeds hetzelfde. Voor zover in het algemeen, ik zeg het maar heel gewoon, voor zover in het algemeen Bijbelse waarheid bekend raakt, dat wel gemaakt wordt, maar bekend wordt, is het alleen onder gelovigen. Kan het ook niet helpen. Ongelovigen kennen de Bijbel niet. Kan me er ook wel eens over opwinden, denk ik. Waarom wijzen ze af wat ze niet weten? Maar ja, het punt is gewoon, zij willen dat niet weten. En daarom weten ze ook niet. Ze wijzen af. Toch, zo gaat dat dikwijls. En het woord wordt alleen bekendgemaakt, niet aan ongelovigen, maar het wordt bekendgemaakt aan gelovigen, aan degenen die zich aan dat woord onderwerpen en willen onderwerpen en dat ook tegen de Heer zeggen. Als we tot geloof komen, geven we ons leven aan hem. Het evangelisch jargon. Maar als we tot geloof komen, bidden we feitelijk ook, zend Heer uw licht en waarheid neder. In mijn hart wel te bestaan. Nou ja, ik hoor in gedachten, hoor ik dat nu zingen. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En meestal denk ik dan, ja, dat heeft hij al lang gedaan, maar men wil het toch niet hebben. En dus blijft men het maar gewoon zingen. Ja, sorry. He? Ik heb niks tegen die woorden, maar bedenk wel, hij heeft zijn licht en waarheid nedergezonden. Het enige wat nog overblijft, is dat dat licht en die waarheid, dat woord God, in onze harten zou geplant worden. En dat hoef je hem niet te vragen, dat doet hij zo ook. En als hij bidt, is het een gebed in zijn naam, hij verhoort het dus. Maar het punt is, wij zouden het moeten willen. En in de praktijk blijkt dat er christenen zijn die dat niet willen. Om een boel redenen. Eén daarvan is, ze krijgen dan de haat van de wereld over zich heen. Toch? Ze delen de smaadheid van Christus. Nou, als je dat niet wil, moet je zorgen dat je niet weet. Als je de waarheid niet weet, ben je er ook niet verantwoordelijk voor. Kan het ook je denken niet aantasten. Hè? Maar ik moet u zeggen, wij als oprechte kinderen Gods, wij willen juist, wij bidden ervoor dat het woord Gods in onze harten geplant wordt en dat het ons denken aantast. Maar dan heet het zo niet, hè, aantasten. Het vernieuwt ons denken, ja. Wij worden veranderd door de vernieuwing van ons gemoed. Dat is de bedoeling. Nou. Wij worden namelijk achter het woord te horen, tekenen te zien en daaruit de conclusies te trekken. En dan haten wij hem niet, dan leren wij de Heer liefhebben. Dienen namelijk in de praktijk, maar net zo goed ook liefhebben in emotionele zin, kan ik maar zeggen. Verbondenheid leren wij beleven dan. Vers 25. Dit geschiet opdat het woord vervuld wordt dat in hun wet, dat wil zeggen in hun Bijbel om zo te zeggen, geschreven is. Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Er was natuurlijk wel een oorzaak, maar niet een die zo zonder meer menselijk te verklaren is. Een oorzaak die niet filosofisch te verklaren is, op geen enkele manier. Maar die heel eenvoudig te verklaren is vanuit Bijbelse waarheid. De wereld ligt nou eenmaal in de macht van de boze, de natuurlijke mens, individueel dus net zo goed. En die boze die zou ervoor zorgen dat men de waarheid vervolgt. En dus ook degene die de waarheid aanhangen. Dat is het verhaal. Daarom als je waarheid zoekt, kom je altijd in de strijd terecht. Altijd in de problemen. Hoe dan ook. Nou goed, volgende vers dan. Vers 26. Maar wanneer de trooster, dat was die andere trooster, weet u nog, uit hoofdstuk 14... Die trooster. Wanneer de trooster zal gekomen zijn die ik u zenden zal van de Vader. Leuk hè? Bij een andere keer staat er dat hij zal bidden dat de Vader die trooster zenden zal. En hier zegt hij, ik zal u die trooster zenden van de Vader. Wie het verschil weet mag het zeggen. Is er gewoon niet hè? Nee. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn die ik u zenden zal van de Vader. Namelijk de geest der waarheid. En zo heet hij ook in 16 vers 13, de geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En hij, Christus, van wie getuigd wordt, hij is de waarheid en daarom heet de geest der waarheid. Dat is ook mijn eerste reactie op diegenen die zeggen, ach dat woord, letterdood en zo, dat woord, woordkondiging. Dat hoeft allemaal niet zo nodig, het gaat om de geest en de werking van de geest. Dan zeg ik, ja, dat kan je zo dus nooit zeggen, want de werking van de geest is nou juist het bekendmaken van het woord Gods. Dat is wat de geest doet. Echt, niks anders. Ik zou niet weten wat. Nou ja, er zijn een paar dingen die je er ook nog voor zeggen kan wat de geest doet, maar er blijkt altijd een uitvloeisel te zijn van het woord Gods. Je kunt zeggen, dat staat in alle handboeken, hè? De geest Gods als zoveelste persoon van de Godheid, want zo staat het er altijd in dan, hè? Bijna altijd. De geest Gods was ook betrokken in het scheppingswerk, want de geest Gods broedde op de wateren, dus de dingen zijn de geest Gods voortgebracht, hè? Genesis 1. Dan zeg ik, ja, natuurlijk, maar kijk, de geest Gods is God, en bovendien de geest Gods is die geest, is die adem Gods, om zo te zeggen, is die kracht Gods, die dat woord Gods draagt, om zo te zeggen. Wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van Jesaja, zeggende, enzovoorts. De Geest brengt het woord voor. De Geest is namelijk de kracht Gods. Het is onzienlijke kracht, dat is wat Geest is. Meer kun je er eigenlijk nooit van zeggen. Dat is wat Geest is. Onzienlijke kracht, maar die kracht is die kracht Gods die dat woord Gods produceert. En aangezien alle dingen door het woord zijn voortgebracht, Johannes 1... Vers 1, 2 en 3 en zo verder. Het zijn alle dingen dus door de geest God voortgebracht. Geldt voor de oude schepping, voor de nieuwe schepping net zo goed. Want wij worden wedergeboren, vroeg ik aan Petrus. Wij worden wedergeboren uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het levende, eeuwig blijvende woord van God. 1 Petrus 1, laatste verse. En in Johannes 3 lezen wij worden wedergeboren door de geest. Uit de geest zelfs. Hetzelfde woord, uit. Al wat uit de geest geboren is, is geest. Johannes 3. Dus het kan niet missen of het nou geest is of woord, gaat toch om hetzelfde. En wat de geest doet, is inderdaad het woord Gods bekendmaken. Dan wel planten in onze harten, of voortbrengen, of spreken, of schrijven, of hoe maar het mag. Want dat is het werk Gods namelijk. Nou goed. Dus als die geest komt, heet hij de geest der waarheid onder andere. Die gaat van de Vader uit. Maar ja, wat van de Vader uitgaat is zijn woord uiteraard. Hè? En die zal dus van mij spreken. Getuigen staat er dan, maar dat is wat getuigen is. Die zal van mij spreken. Woord Gods is altijd woord aangaande Christus. En zodra Christus geen plaats meer heeft in het woord, is in ieder geval niet het woord Gods. Makkelijk genoeg.